Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Welkom bij Thanks for Coming. Mijn naam is Anna Mara Jansen en vandaag is mijn gast Nienke Helder. Nienke Helder is designer, productontwerper om precies te zijn, en onderzoeker op het gebied van seksuele gezondheid. Zij studeerde af aan de Design Academy in Eindhoven met sexual healing, waarvoor ze de mirror en brush ontwierp, met doel plezierig en comfortabel ons eigen lichaam ontdekken. Met de mirror kun je in licht en donker je eigen vulva bekijken en de brush helpt bij weer voelen. Nienke ontwierp de eerste vibrator die zich richt op het verminderen van entry pain. Dit jaar kwam namelijk veelbelovend product Kiwi op de markt, waarover later meer. Onlangs werd Nienke gekozen als FD Talent 2024 met de titel Zij zorgt voor een gezond, veilig en fijn seksleven. Ook gaf ze tips in Volkskrant Magazine over waar op te letten bij aanschaf, gebruik en onderhoud van seksspeeltjes. Nienke en ik kennen elkaar via Seksueel Welzijn Nederland, de stichting die Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, of eigenlijk biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid, oprichtte. Nienke is SWN-woordvoerder en mediacoördinator en focust zich op toys en tools, cliteracy, seksuele dysfuncties en innovatie in de wetenschap. Nienke, welkom. Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, veel te bespreken. Heleboel dingen die jij doet en heel veel dingen waar je veel over weet. Maar we beginnen altijd met de vraag, hoe was jouw eerste keer?
Achteraf heel erg grappig. Maar het was op een witte stoffen tuinbank. Mm-hmm. En daar kwam nogal veel bloed bij kijken. En het was 's nachts. Ik was ook best wel dronken, dus het bloed stroomde rijkelijk.
En het was ook buiten?
Het was buiten, in de achtertuin van het huis van de ouders van de jongen met wie ik dat deed. Ja. Hij heeft toen de volgende dag aan zijn ouders verteld dat toen hij thuis kwam, dat hij twee katten op die bank zag vechten. Om die bloedvlek te verklaren.
Wauw, dit is wel echt een heel goed verhaal. Maar dat bloed betekent ook dat het heel veel pijn deed?
Ja, het deed wel pijn, ja. Okay. En later bleek ik ook vaginisme te hebben, dus dat hielp niet heel erg mee.
Nee. Nee, we gaan het zo hebben over wat vaginisme is. En ook wat je er tegen kunt doen, want daar heb jij ook allerlei ideeën over. Als je nog kijkt naar die eerste keer. En de voorlichting die je misschien hebt gekregen over seks of seksualiteit. Hoe kijk je daarop terug?
Ik wist denk ik eigenlijk al wel dat het niet zo super makkelijk zou gaan. Omdat ik al ook wel wist dat bijvoorbeeld tampons pijn deden. Dus ik zag er wel tegen op. Wat ik erover heb geleerd vanuit huis was vooral de medische inzichten. Niet heel erg over wat je kon aangeven of je het wel of niet fijn vond. Ik wilde het vooral graag gewoon achter de rug hebben.
Ja. Ja, je had wel het idee van ik moet het wel doen.
Ja, want al mijn vriendinnen hadden het dan al gedaan. Ja. Voor mijn gevoel in ieder geval. Dat bleek later ook wel mee te vallen.
Ja.
Ik dacht het moet toch een keer gebeuren.
Ja. En dan ging het dus weer over penetratieseks.
Ja.
Ja, penis- en vaginaseks. Nou ja, we komen daar later allemaal nog meer op. Eerst even over vaginisme. Laten we dat gewoon meteen bespreken. Wat is dat eigenlijk?
Dat is meteen een vraag die eigenlijk niet zo makkelijk te beantwoorden is. Want we kennen vaginisme inmiddels gelukkig wat beter als term. Maar tegelijkertijd zijn er in de medische wereld ook steeds meer discussies over of dat die term eigenlijk wel de juiste lading dekt. Mm. Want we zeggen eigenlijk nu vaak dat als de bekkenbodemspieren zo gespannen zijn dat er bijna niks naar binnen kan. En dat wordt bijvoorbeeld soms getest met een wattenstaafje. Mm. Noemen we dat vaginisme. Dus het is eigenlijk dat de bekkenbodemspieren zo verkrampt zijn dat er niet gepenetreerd kan worden omdat dat extreem veel pijn doet. Maar eigenlijk is vaginisme een spierreflexrespons van het lichaam wat voortkomt vanuit angst voor pijn of gevaar. Mm. Waar je eigenlijk geen controle over hebt. Dus het wordt aangestuurd door je onderbewustzijn. En het is dus vaak een reactie op bijvoorbeeld een traumatische ervaring.
Ja.
Er zijn dus steeds meer discussies over wanneer is het pijn bij seks en wanneer is het echt vaginisme. Dus die reflex waar je geen controle over hebt.
Oh, ja.
Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we aandacht besteden aan dat seks gewoon geen pijn mag doen.
Nee, precies. Nee, inderdaad. Hey, en jij zegt het is iets waar je eigenlijk wat je onder bewustzijn doet. Dus je hebt er eigenlijk geen controle over. Want je hebt ik heb natuurlijk zelf ook wel vaker gehoord van vaginisme. En ik weet wel dat er ook mensen zijn die zeggen van ja, je komt er eigenlijk nooit vanaf. Of het is iets waar. Er zijn ook wel verschillende behandelingen voor. Wil je daar iets meer over vertellen? Dus eerst over kun je er vanaf komen?
Ja, je kunt er wel vanaf komen. Maar het vraagt wel over het algemeen een hele individuele aanpak. En ja. Het kan eigenlijk ook alleen maar echt goed aangepakt worden als er vanuit verschillende invalshoeken naar gekeken wordt. Het moet best wel holistisch benaderd worden.
Ja.
En mensen die zich hierin specialiseren, die zijn dan ook echt heel erg breed georiënteerd. Dus een onderdeel van je behandeling is vaak bekkenfysiotherapie.
Mm.
Maar er wordt tegenwoordig ook regelmatig botox gebruikt.
Oh ja.
En dat zorgt er dan voor dat je een aantal maanden eigenlijk minder pijn ervaart. En dat helpt eigenlijk met weer een positieve associatie ermee krijgen. Of in ieder geval die pijnprikkel verminderen. Maar vaak is er ook wel een groot psychologisch aspect. Want eigenlijk zijn bijna alle seksuele problemen ook wel psychosomatische problemen. Dus dat je zowel een fysiek als een mentaal deel van het probleem hebt.
Ja.
En als je dan maar één deel, dus als je alleen het fysieke gedeelte van de pijn probeert op te lossen,
ja,
dan kun je dat reflex niet doorbreken.
Dan blijft je lichaam het eigenlijk doen.
Ja, en omdat het bij vaginisme echt gaat om een onderbewust reflex, is dat best ingewikkeld. Want het kan bij vaginisme echt zo zijn dat je zelf heel graag gepenetreerd wil worden. Of in ieder geval je bewustzijn en wil graag gepenetreerd worden. Dus je kunt ook heel erg nat zijn bijvoorbeeld. Maar zodra je iets probeert in te brengen, dat dat gewoon niet gaat.
Nee.
En dan ook heel veel pijn doet meestal.
Ja.
En het treedt dus wel ook vaak samen op met dat seks sowieso pijn doet, omdat het ook heel erg die spierspanning verhoogt.
Ja.
Maar het zit gewoon vrij complex in elkaar. Maar dat betekent niet dat het niet opgelost kan worden. Ik ben er ook van afgekomen.
Ja.
Alleen ik denk wel dat het pad voor iedereen verschillend is en dat het belangrijk is dat je een hulpverlener zoekt of een behandelaar.
Ja.
Die er ervaring mee heeft en die dus weet hoe holistisch je het moet aanpakken.
Ja, heel mooi dat je dit zegt. En ook dat jij bent er dus wel vanaf gekomen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die nu luisteren, die iemand kennen of die het misschien zelf ervaren en al lang ermee bezig zijn, denken van oh wow, zij is er vanaf gekomen, hoe kan ik dat dan doen? En
ja,
je zegt ook van het is heel individueel.
Ik vind het vooral belangrijk om dus te benadrukken, je kunt er vanaf komen.
Ja.
Wil niet zeggen dat hoe ik er vanaf ben gekomen, nee, dat voor iemand anders werkt, maar meer dat ik mensen de hoop wil geven dat het dus, er is wel licht aan het einde van de tunnel.
Ja, letterlijk.
Ja.
Nee, maar dat is wel denk ik echt heel fijn. En heb jij tips voor mensen die nu misschien luisteren en denken van oeh, waar te beginnen? Want ik weet ook wel dat sommige mensen hebben dan heel negatieve ervaringen, bijvoorbeeld met pelottes. Dat is het inbrengen van...
Ja, dat zijn eigenlijk een soort plastic dildo's die van smal naar breed gaan. Die heb je dan in verschillende maten.
Ja.
En die gebruik je eigenlijk om de opening van de vagina te masseren.
Ja.
Dat gaat vaak onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut. En dat kun je dan thuis blijven oefenen. En daarmee is de bedoeling dat je eigenlijk wendt aan de aanraking van dat gebied. En dat je op zo'n moment die spieren leert ontspannen. En het idee daarachter is dat je dan eigenlijk je onderbewustzijn op dat moment kunt vertellen van oh ja, maar er is nu geen reden tot angst.
Mm-hmm.
Of het is niet gevaarlijk. En daarmee leer je dan eigenlijk die spieren op het juiste moment te ontspannen. Alleen wat mijn grote kritiekpunt daarop is waarom zou je zo focussen op dat die penetratie weer mogelijk moet zijn, terwijl daar geen enkele beloning voor in de plaats komt. Want met die pelottes werken, er is niks leuks aan. Nee. Het zijn gewoon plastic stokjes die je in je vagina moet stoppen en dan een beetje heen en weer moet bewegen. En vaak moet je dat om de dag of iedere dag oefenen. En je kunt het wel samen met je partner doen bijvoorbeeld, maar je wordt daar echt niet opgewonden van, want het is vaak ook pijnlijk in het begin en je krijgt er eigenlijk gewoon bijna niks voor terug. Behalve dat sommige mensen dan heel graag naar dat doel van penetratie toe willen werken, denk ik dat het heel belangrijk is om eerst te gaan onderzoeken naar wat betekent seks voor mij en waar word ik eigenlijk opgewonden van en wat voelt er allemaal lekker zonder dat je bezig bent met die penetratie. Ik wil niet zeggen dat penetratie voor altijd geen optie meer is. Nee. Alleen om alleen maar daarop te focussen, dat is wel heel erg de penis centraal stellen in een probleem wat je eigenlijk individueel ervaart.
Ja, en het sluit natuurlijk ook wel aan op dat we in onze maatschappij nog steeds best wel denken dat seks gelijk staat aan penis in vagina seks. En dat er ook wel veel vrouwen zijn en ook vrouwen met vaginisme, of mensen met vaginisme, die het gevoel hebben van ja, ik wil er wel bij horen. Eigenlijk bijna net als de eerste keer voor jongeren. Dat het idee van ja, als je dat maar een keer gedaan hebt, want dat is echte seks. En ik vind het heel mooi wat jij zegt over eigenlijk teruggaan naar wat is eigenlijk seks voor mij.
Ja. Nou, ik kan me wel heel goed voorstellen, want ik vond het dus ook heel erg frustrerend als behandelaars tegen mij zeiden van misschien moet je gewoon accepteren dat penetratie niet voor jou is. Mm. En ik dacht, flikker op. Ik wil dat zelf kunnen bepalen of dat ik dat wil of niet. En natuurlijk, als je dat zelf wil, dan mag je daar naartoe werken.
Tuurlijk,
alleen om alleen maar op die penetratie te focussen in de behandeling, daar los je denk ik niks mee op. Want we weten ook allemaal dat penetratie bij mensen met een vagina niet het meest opwindende stuk is. Het wordt pas lekker als je al opgewonden bent.
Ja, want wat is eigenlijk het genotsorgaan van de vrouw?
De clitoris.
Ja, precies.
En ik vind het dus ook belangrijk dat als je bezig bent met het ontspannen van die bekkenbodem en het eigenlijk het overschrijven van dat reflex in je onderbewustzijn wat bij vaginisme gebeurt, dat je daar iets leuks voor terugkrijgt en dat het de moeite waard wordt. Ellen heeft dat ooit heel mooi uitgelegd.
Ellen Laan,
Als je elke week gaat voetballen als man, en je wordt elke week bij de training in je ballen geschopt, hoe lang blijf je dan nog voetballen?
Ja, precies. En dat is wel wat heel veel mensen met een vagina doen.
Elke keer als het pijn doet bij de seks. En dat hoeft natuurlijk niet alleen maar met vaginisme zo te zijn, maar ook met dyspareunie. En dyspareunie betekent pijn bij seks.
Ja.
En je hebt oppervlakkige en diepe dyspareunie. Dus het een is dat je pijn bij de opening van de vagina voelt en het ander is dieper in de vagina.
Ja.
Dat kan tijdens de seks, maar kan ook na de seks nog pijn doen.
Ja.
Zoveel vrouwen denken, we kiezen wel even op elkaar en dan zijn we er weer even vanaf. Terwijl, eigenlijk is dat natuurlijk zo zonde.
Ja, want hoe werkt dat eigenlijk in onze hersenen?
Nou, elke keer als je dus geen beloning krijgt of zelfs een soort van straf.
Misschien moet je heel even uitleggen dat beloning is denk ik voor dat daarmee bedoel je eigenlijk bijvoorbeeld een orgasme of iets, een heel fijn gevoel.
Een plezierige ervaring.
Ja, iets wat het fijn maakt.
Ja, ja. Een positieve seksuele ervaring eigenlijk. Hmm. Dat is dan een beloning.
Ja.
En pijn is een negatieve seksuele ervaring. Tenzij het natuurlijk met toestemming is gebeurd. Dat kan
of de bedoeling,
ook.
Ja.
Maar elke keer als je een negatieve ervaring hebt of een pijnlijke ervaring, dan wordt dat een extra reden om eigenlijk ook minder geprikkeld te raken. Minder snel opgewonden te raken van prikkels. Omdat je hersenen eigenlijk al voordat je daarvan bewust bent, met allemaal redenen kunnen komen om opwinding niet door te laten ontwikkelen totdat je echt geil bent. En dat herkennen we bijvoorbeeld als wat we een laag libido noemen.
Ja.
Eigenlijk bestaat een libido niet, want het wordt heel erg beïnvloed door de positieve en negatieve ervaringen. En van fijne ervaringen krijg je dus letterlijk zin.
Ja.
Dus elke keer als je een positieve ervaring hebt, zorgt dat ervoor dat je denkt, ik heb zin om nog een keer seks te hebben.
Ja, precies. Eerst fijne ervaringen en dan pas komt zin. Spontane zin bestaat ook niet, hè?
Nee.
Nee, precies.
En als het echt niet anders kan, dan is een neutrale ervaring denk ik nog niet zo erg. Dus dat het gewoon niet super interessant was. Ja. Maar pijn is echt een no-go.
Ja, dus dan leert je lichaam eigenlijk, oh, dit gaat zeer doen, dit wordt niet leuk. En ja, en van leuke seks krijg je eigenlijk zin in nog meer seks. En wat seks voor jou is, dat kan natuurlijk alles zijn. Maar veel mensen willen wel penetratieseks.
Ja.
En jij hebt iets ontworpen dat helpt bij pijn, bij ingangspijn, entry pain.
Ja.
En dat is Kiwi.
Dat is Kiwi.
Kiwi is ook hier. Mensen die nu luisteren, Kiwi, die kunnen het niet zien. Dan moet je even op YouTube kijken. Maar Kiwi, vertel alles over Kiwi. Want dit is echt wel een heel revolutionair product. Waar jij ook behoorlijke tijd aan hebt gewerkt.
Ja, misschien moet ik dan even beginnen bij Onnit.
Begin bij Onnit. Oké, dat is goed. Ja, begin bij Onnit. Ja.
Er is
eerst Onnit.
In Amerika is een bedrijf, The Pelvic People. Ja. Dat is opgericht door Emily. En Emily die had pijn bij seks. En zij had voornamelijk diepe pijn bij penetratie. En zij dacht op een ochtend, zei ze tegen haar partner, wat als we een donut om je penis doen? Want dan kan je niet meer zo diep stoten en dan doet het misschien wel minder pijn. En toen is ze in haar eigen keuken een aantal prototypes gaan maken. En daar is uiteindelijk Onnit uitgekomen. En Onnit is eigenlijk een product bestaat uit verschillende ringen, een soort donutringen, van een heel flexibel materiaal. Dus ze zijn super stretchy.
Dus het past altijd om je penis?
Het past altijd om je penis. En je kunt ze op elkaar stapelen en die schuif je eigenlijk om de penis heen. En dan fungeert het als een penisbumper, waardoor je zelf kunt bepalen hoe diep de penis kan stoten.
Ja.
En de binnenkant van de ringen zijn geribbeld. Het materiaal neemt de temperatuur van de huid over. En je vult het met glijmiddel, waardoor het voelt als de binnenkant van de vagina.
Wow.
Dus de penetrerende partner heeft het gevoel alsof de vagina wordt gepenetreerd. En de gepenetreerde partner hoeft niet meer zo bang te zijn dat er te diep gestoten wordt.
Ja.
En diepe pijn bij penetratie kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld endometriose.
Ja.
Of vleesbomen na een hysterectomie. En als je vaak last hebt van diepe pijn bij penetratie, dan kan Onnit er dus voor zorgen dat je wel nog steeds kunt genieten van penetratieve seks, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het pijn doet als het er te diep gestoten wordt.
En je kunt dus ook nog variëren, want je kunt één ring omdoen, maar je kunt er ook...
Je kunt zelf de penetratiediepte bepalen. Nou, dit product is 5 jaar geleden op de markt gekomen in Amerika. En ik heb eigenlijk al sinds het begin af aan contact met Emily. Zij noemde zichzelf inventor by necessity, wat ik een hele mooie term vind. En dat was eigenlijk gelijktijdig dat ik bezig was met de producten van Sexual Healing, dus de brush en de mirror. En in 2021 kreeg ik een berichtje van haar om te vragen of dat ik mee wilde denken over het ontwikkelen van een nieuw product. Want ze richtte zich de afgelopen jaren echt op diepe pijn bij penetratie en ze wilde nu iets gaan maken voor entry pain, dus pijn bij de opening van de vagina. Nou, daar zijn we eind 2021 langzaamaan over na gaan denken. En sinds vorige week is het product in Amerika op de markt. En Kiwi is dus het resultaat van die samenwerking. Kiwi is dus bedoeld als een product om te helpen bij ingangspijn of entry pain. Je kunt het eigenlijk zien als een brug tussen een therapeutisch object en een seksspeeltje.
Ja.
Het vibreert op 2 verschillende manieren. Er zitten 2 vibratiemotortjes in. En het masseert op verschillende manieren. En eigenlijk doen we dat omdat de meeste mensen die pijn hebben bij penetratie rondom de opening van de vagina, die hebben een te hoge spierspanning in de bekkenbodem.
Ja.
Om die spierspanning te kunnen verlagen, willen we eigenlijk die spieren kunnen masseren of kunnen ontspannen. En het object heeft dus verschillende manieren om te masseren. Dus je hebt een drukpuntmassage.
Ja.
Daarmee kun je rondom de opening van de vagina kun je bepaalde spieren raken, zoals bijvoorbeeld het perineum, wat tussen de opening van de vagina en de anus in zit. Of bij mensen met een penis zit dat tussen de ballen en de anus. Want iedereen heeft een bekkenbodem. Dus
ja, goed dat je dat
even
zegt.
Om
ja.
te relateren. En je kunt de opening van de vagina masseren met het spitse gedeelte.
Ja, want misschien even kort zeggen. Het lijkt echt eigenlijk totaal niet op een standaard seksspeeltje zoals denk ik veel
nee,
mensen dat
kennen.
Het
heeft geen penisvorm.
Totaal niet.
Het is eigenlijk een soort vogeltje.
Ja, het lijkt bijna op de vorm van een badeentje.
Ja.
Zo'n soort, hè? En het,
ja,
het
maar
heeft
dan heel erg geabstraheerd.
Van, ja. ja, heel erg abstract wel. En het heeft inderdaad de kleur van de binnenkant van een kiwi.
Ja.
En het lijkt ook een beetje, het is ook, nou je komt zo wel op de naam, maar ja. even goed om te zeggen, het is, heeft dus inderdaad een soort wat puntiger gedeelte en een iets stomper gedeelte eigenlijk.
Ja, en dat is een rond afgevlakt
ja.
oppervlak. En ja, je hebt ook eigenlijk de buik van het vogeltje.
Ja, ja.
Daarmee kun je een rollende beweging bijvoorbeeld over het perineum maken.
Ja.
En je kunt de lange rollende beweging bijvoorbeeld lateraal, dus langs de zijkanten van de vulva-lippen
vulva, ja.
kun je rollen. En eigenlijk in dat hele vulva-gebied lopen bekkenbodemspieren.
Ja.
En die kunnen allemaal gemasseerd worden. Er zit ook overal erectiel weefsel.
Ja.
Dus als je opgewonden wordt, dan zwelt dat ook op en dan wordt die aanraking ook fijner.
Ja.
En je kunt dus ook stimulatie op de clitoris toepassen. En je kunt dat combineren met het masseren. En daardoor kun je eigenlijk een positieve associatie ontwikkelen voor jezelf met aanraking en met zelfbevrediging of met een partner, dat kan natuurlijk ook, en het masseren van die bekkenbodemspieren. En omdat het zo'n eigenlijk ja, multi-interpretabele vorm is, wij noemen dat ride the bikini line. en ja, dat is eigenlijk dat je voordat je rondom de vulva bezig gaat, er zijn heel veel omliggende spieren die ook invloed hebben op de spanning van je bekkenbodem. Dus
ja.
bijvoorbeeld als je altijd je buik inhoudt, of als je vroeger heel veel hebt geturnd of paard gereden,
ja.
dan heb je best wel veel van die omliggende spieren hebben een hoge kans om hoge spanning te hebben. En dan kan het heel erg fijn zijn om die spieren eerst te gaan masseren, zodat eigenlijk je hele onderlichaam wat meer ontspannen wordt.
Ja.
En dat kun je eventueel combineren met ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Dus als je kiwi koopt, dan zit er een QR-code bij. En dan krijg je eigenlijk een hele reeks aan video's gemaakt door bekkenfysiotherapeuten. Die je ook uitleggen wat je allemaal kunt doen daarmee. En hoe je moet beginnen, waar je moet beginnen, waar je op moet letten. En zo
ja.
kun je eigenlijk stapsgewijs zelf onderzoeken of begeleid onderzoeken van wat vind ik nou fijn en waar zit die spanning en wat kan ik daaraan doen.
Ja, het is echt fantastisch. Want het is ook iets dat je kan bij wijze van spreken in de woonkamer zetten, want het ziet
ja.
er heel leuk uit. En je krijgt dus wel een beloning bij het oefenen met je eigen lichaam.
Ja.
Want het is ook iets wat fijn is. Je kan ondertussen het op de clitoris zetten. Je kan een orgasme krijgen op die manier en dan kijken of je weer een beetje wil kijken rondom de vagina of in je vagina.
Ja, ik denk dat een van de allerbelangrijkste uitgangspunten was, we zijn met het ontwikkelen van het product begonnen met heel veel mensen interviewen. Dus
ja.
eigenlijk iedereen die met het probleem te maken heeft. Er hebben meer dan 90 behandelaars meegewerkt aan het ontwikkelen, maar dus ook veel ervaringsdeskundigen of
ja.
dus mensen die al eroverheen zijn. Maar
en wat
ook,
voor soort behandelaars? Even voor het beeld.
Bekkenfysiotherapeuten, gynaecologen,
ja.
urologen, psychologen,
ja, super.
Verschillende wetenschappers.
Ja.
Maar dus ook mensen die er nog middenin zitten, mensen die er die over hun pijnproblemen heen zijn, partners.
Ja.
Ja, dat zijn allemaal belangrijke inzichten om mee te nemen in het ontwerp. En eigenlijk de drie belangrijkste punten die er uit dat interviewonderzoek naar voren kwamen, was dat er heel weinig ruimte is in de behandeling voor opwinding. En dat is ook begrijpelijk, want zelfs de beste behandelaar kan op een behandeltafel niet bezig zijn met genot, want dat zou heel veel grenzen overgaan. En daar wordt dan wel thuis soms aangeraden om bijvoorbeeld in combinatie met pelottes een vibrator te gebruiken. Of een van de uitspraken waar wij een enorme hekel aan hebben is als een arts bijvoorbeeld zegt, drink maar gewoon een glaasje wijn, want dan gaat het zo wat makkelijker.
Ja. Ontspan maar gewoon, neem een bad.
Maar ja, eigenlijk staat dus het plezier van degene met de vulva helemaal niet centraal in de behandeling. Terwijl dat we wel weten dat dat een hele belangrijke voorwaarde is.
Ja.
En
wat ook heel logisch is eigenlijk, toch?
Ja, het tweede punt was eigenlijk dat er gewoon veel beter gekeken moet worden naar de onderliggende oorzaak. Dus bijvoorbeeld, als je pijn hebt bij de opening van de vagina, dan kan dat komen door een verhoogde spanning in de bekkenbodem. Maar die bekkenbodemspieren die lopen door de hele bekkenbodem en niet alleen bij de opening van de vagina. Dus met die pelottes masseer je alleen dat punt. En misschien dat een bekkenfysiotherapeut wel op de behandeltafel ook die andere punten masseert. Ja. Maar dat doe je dan waarschijnlijk thuis weer niet. En dan kan je dus ook weer niet die link maken met wat het voor jou fijner maakt. Dus we wilden iets maken waar je ook thuis mee aan de slag kon en dan echt kunnen werken aan het onderliggende probleem.
Ja.
En dat is dus een combinatie van fysieke en mentale klachten. En als laatste zagen we eigenlijk dat heel veel mensen de huidige behandelingen gewoon niet volhouden.
Omdat het zo weinig belonend is.
Omdat
misschien
het dus eigenlijk bijna niet beloont.
Nee.
Dus mensen haken heel erg snel af. Of ze raken gewoon gedeprimeerd.
Ja, maar ik kan me dat ook super goed voorstellen eigenlijk.
Het is gewoon een hele frustrerende ervaring.
Ja,
en mensen
überhaupt
zijn,
al. En
het
dan
is veel logischer eigenlijk om vermijdend gedrag te gaan vertonen. In plaats van maar door te blijven zetten van het moet en het zal lukken. Terwijl ik er eigenlijk niks voor terugkrijg. Dus dat waren de drie grote uitdagingen die we probeerden op te lossen.
Ja.
En ja, wat we nu vaak zeggen, a tool is only helpful if you want to use it.
Ja.
En ja, ik denk dat we dat met Kiwi goed voor elkaar hebben gekregen.
Nou, dat denk ik zeker ook. En wat ook heel leuk is, is ik heb zelf geen last van pijn bij seks, maar ik heb denk wel gespannen bekkenbodem. En ik heb hem ook gewoon besteld. En ik denk, je kunt hem ook gewoon bestellen als seksspeeltje überhaupt.
Ja.
Omdat het even heel wat anders is. Omdat het ook gewoon de clitoris helemaal stimuleert. Dus het is eigenlijk ook een beetje, ja, het gaat ook weg van alleen maar het problematische. En het is heel fijn voor mensen die wel pijn bij seks hebben. Wat gewoon heel veel mensen zijn. Want wat is het ook weer? 1 op de 10 vrouwen in Nederland
heeft altijd pijn bij seks.
Altijd, hè?
Ja.
Dus, nou ja, het antwoord is daar. Wat mij betreft, laten we het allemaal enorm gaan proberen.
We vonden het ook heel belangrijk om iets te maken wat je kunt blijven gebruiken. Omdat je natuurlijk,
precies, als je van die pijn af bent, is het gewoon een seksspeeltje.
Je maakt eigenlijk vooruitgang, of daar streef je naar.
Ja.
En het moet iets zijn wat voor mensen te gebruiken is als ze echt alleen nog maar ride the bikini line willen doen.
Ja.
Dus alleen maar hun onderbuik masseren of hun bovenbenen.
Ja.
En dan ga je langzaam richting de vulva werken. En ook al ga je je nooit richten op penetratie, dat maakt dus niet uit. Dan is het nog steeds leuk. En stel, je hebt op een gegeven moment jouw persoonlijke doel bereikt, dan kun je hem bijvoorbeeld ook gebruiken als partner vibrator of gewoon als een seksspeeltje tijdens solo seks.
Precies. Is hij eigenlijk ook, is hij eigenlijk ook te gebruiken voor mannen? Dus bijvoorbeeld bij het perineum, voor mannen hebben soms ook gespannen bekkenbodem.
Als je uitgaat van de gedachte waar wij het op hebben gebaseerd, dat vibratie dus kan helpen bij het ontspannen van je bekkenbodemspier of van spieren.
Ja.
Dus dat je vibratie niet alleen maar inzet voor stimulatie van bijvoorbeeld de clitoris, maar ook vibreren om te ontspannen.
Ja.
Dat zorgt er eigenlijk, die vibratie zorgt ervoor dat er meer bloed naar een punt toestroomt.
Ja.
En een gespannen spier is eigenlijk ook een verzuurde spier.
Ja.
Dus als jij pijn hebt in je schouder en je hebt een knoop in je spier, dan stroomt er eigenlijk te weinig bloed naar die spierknoop, omdat dat helemaal samengetrokken is.
En
daardoor kan er bijna geen bloed bijkomen. En om zo'n spierknoop te doorbreken, moet er weer meer bloed naartoe komen. Dus als je naar de fysiotherapeut gaat en die gaat dat masseren, dan stroomt daar meer bloed naartoe.
Ja.
En dat bloed brengt zuurstof met zich mee. En dat verhelpt eigenlijk die verzuring. Dus
ik moest lachen omdat ik visualiseer ineens mezelf met kiwi en dan mijn hele lichaam was.
Ja. Nou, op de Dutch Design Week waren we...
daar heb je hem gepresenteerd, hè?
Ja. Waren we kiwi aan het presenteren en er was een vrouw en die zei... Ik moet dit hebben voor mijn man, want die heeft hele erge rugklachten. Maar mijn handen vallen er bijna af omdat ik hem iedere avond moet masseren. Maar dit is perfect.
Wat heerlijk.
Ja.
En misschien tot slot nog wel goed. Jij zei hij is in Amerika te krijgen. Hoe kunnen mensen hem bestellen? Ja, googlen. Maar je kunt hem ook gewoon in Nederland krijgen, toch?
Kunt hem in Nederland vanuit Amerika bestellen.
Ja.
Hij is nog niet te koop rechtstreeks in Nederland. Maar je kunt hem wel vanuit hier bestellen in Amerika.
Ja.
En dat kan via de website van thepelvicpeople.com.
Ja. Fijn. En die link staat ook op jouw website.
Ja.
Dus dat is... Wat is jouw website? Hoe heet die?
Nienkehelder.com.
Ja. Hey, er zijn natuurlijk nu al dingen voorbij gekomen. Jouw eigen ervaring met vaginisme, de mirror en de brush, waar je nog niet alles over vertelt. Kiwi, own it.
Ja.
Maar even weer een stap terug. Hoe ben je eigenlijk beland in dit vakgebied? Waarom richt jij je op seksuele gezondheid als ontwerper?
Ja, dat heeft dus voornamelijk te maken met mijn eigen ervaring met vaginisme. Toen ik daar zelf last van had en toen had ik eigenlijk nog niet eens een diagnose. Mm. Toen vond ik mijn eigen behandeltraject enorm frustrerend. Ik was nog heel erg jong, ik was net begonnen op de Design Academy. En ik kreeg eigenlijk de hele tijd te horen van ja, misschien kan het niet opgelost worden. Of misschien moet je er maar bij neerleggen dat het gewoon zo is. En ja, ik kon me daar eigenlijk gewoon niet bij neerleggen, want ik dacht ja... Dat jij als arts de oplossing niet hebt, wil niet zeggen dat die oplossing er niet is. Maar misschien moet je gewoon toegeven dat jij het niet weet,
ja.
In plaats van het kan niet.
Ja.
En ja, ik vond dat zo frustrerend. En ik ben ook wel enigszins eigenwijs aangelegd.
Ja.
Dat ik toen eigenlijk bedacht, als ik hier als ontwerper ooit iets aan kan doen, dan ga ik dat doen. En specifiek dacht ik toen... De verschillende takken van de zorg moeten eigenlijk gewoon beter met elkaar samenwerken. Dus er moet een meer holistische aanpak komen in dit probleem. Want nu is iedereen maar zijn eigen ding aan het doen. En dat werkt niet. En ik voelde me gewoon niet serieus genomen. Ook al deden sommige mensen op hun eigen manier enorm hun best.
Ja.
Want het is natuurlijk ook niet zo dat die mensen het niet willen oplossen.
Nee, maar het is wel heel mooi wat jij zegt over dat als iemand zelf de oplossing niet heeft, eigenlijk met alles in het leven, betekent niet dat die niet bestaat.
Ja, of dan, nog niet bestaat, dat kan natuurlijk ook. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook niet kan.
Nee, zeker niet. Nee. En mooi dat jij je daar dus ook niet bij hebt neergelegd. Is toen eigenlijk je eerste ontwerp de mirror en de brush geweest?
Ja, uiteindelijk, want ik besloot toen wel van... ik kan hier pas aan gaan werken als ik er zelf overheen ben. Want anders ga ik mijn eigen probleem proberen op te lossen. En dat ik denk niet dat je dat moet doen als ontwerper. Nee. Want je bent altijd ook voor anderen aan het ontwerpen. Ja. En daarvoor moet je een bepaalde afstand tot je eigen behoeftes kunnen bewaren.
Dus het kan wel uitgangspunt zijn, maar je moet er niet nog middenin zitten.
Nee.
Nee.
Je moet eigenlijk je heel goed kunnen inleven in wat andere mensen ervaren. Dus dat noemen we dan empathisch ontwerpen. Mm. Maar eigenlijk moet je vanuit daar nog een stap kunnen zetten om daar ook dan een oplossing voor te gaan proberen te verzinnen.
Ja.
En daarbij mag je eigen ervaring denk ik niet te veel in de weg staan. Want iemand anders kan een hele andere ervaring hebben. En dat is wel heel belangrijk om te erkennen. Dus toen ik ging afstuderen, toen was ik er eigenlijk al wel een aantal jaar overheen. En ik moest een onderwerp verzinnen voor mijn afstuderen. En ik wist dat ik iets wilde doen, iets met de medische wetenschap. Maar ook iets met veel onderzoek en het liefst multidisciplinair. En ik had eigenlijk een lijstje gemaakt van verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld slaapproblematiek en depressies... en toen een paar dagen voordat ik moest pitchen wat mijn idee zou zijn, toen dacht ik, ja, er is één onderwerp waar ik eigenlijk veel meer van weet en waar ik ook al heel lang iets mee wil doen. En dat was seksuele dysfuncties, zoals ik het toen nog noemde.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk contact opgenomen met mijn oude behandelaars, een aantal van mijn oude behandelaars, om te zeggen van, hey, ken je me nog? ik wil hier nu iets aan gaan veranderen en sta je ervoor open om... daar met mij over te praten.
Ja.
Eigenlijk zei bijna iedereen daar ja op. En ja, dat heeft uiteindelijk tot mijn afstudeerproject Sexual Healing geleid. Het was eerst een reeks van 4 producten die vrouwen hielpen bij het overwinnen van seksuele problemen na een traumatische ervaring. Waaronder dus de brush en de mirror. En toen ik dat in 2017 op de Dutch Design Week presenteerde, toen barstte eigenlijk in dezelfde week de hele MeToo-bom in de Verenigde Staten los.
Ja.
En daardoor kreeg het project best wel wat media-aandacht. Omdat journalisten ook wel op zoek waren naar een soort van positieve draai aan alle verschrikkelijke verhalen die toen naar boven kwamen.
Rondom seksualiteit.
Ja. Ja, en ik heb toen een interview gehad met Vice Magazine, waar ze me interviewden over mijn vaginisme en hoe dat ertoe had geleid dat ik
Want de deze collectie... De brush, daarmee, het is sowieso natuurlijk prachtig ontworpen. En wat was het doel daarmee? Wat kun je ermee?
Ja, ik wilde dus eigenlijk ervoor zorgen dat vrouwen meer gingen onderzoeken bij zichzelf van wat zijn voor mij voorwaarden om te kunnen genieten van seks. En een spiegel is dan bedoeld om eigenlijk aan je zelfbeeld, je genitale zelfbeeld te werken.
Ja,
heel veel mensen zijn heel erg onzeker over hoe hun vulva eruit ziet bijvoorbeeld. Inmiddels is er ook bijvoorbeeld onderzoek dat laat zien dat als je onzeker bent over je vulva, dat je minder snel medische hulp zoekt als je seksuele gezondheidsproblemen ervaart. Dus dan ga je bijvoorbeeld minder snel naar de gynaecoloog om een uitstrijkje te maken. Of terwijl als je een positief zelfbeeld hebt, dan durf je ook makkelijker aan een behandelaar aan te geven van ik heb een klacht. Maar ook in het genieten van seks. Ja. Denk ik dat dat best wel een belangrijke rol speelt.
Tuurlijk, hoe als je over je eigen lichaam denkt. Help, zo zie ik eruit. Oh, dit is niet mooi. En dus, dit is misschien ook wel leuk om even de vulva gallery te noemen.
Ja.
Dat er is natuurlijk heel weinig representatie van realistische vulva's.
Ja. Ja, het hele idee eigenlijk van die spiegel was dat we zien wel vulva's afgebeeld. Bijvoorbeeld in porno of in films of in kunst.
Ja.
Maar die zie je altijd vanuit een andere hoek dan dat je je eigen vulva ziet. En mijn theorie was eigenlijk, als je nou alleen maar gaat kijken vanuit zo'nzelfde hoek als dat je andere vulva's ziet, dan zie je eigenlijk pas, die van mij lijkt best wel op al die anderen.
Ja, of juist, inderdaad, lijkt best wel. Of, er zijn zoveel soorten.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het idee achter de vulva-spiegel. En de brush, dat is eigenlijk een lange kwast met Mongools paardenhaar.
Mongools paardenhaar? Ja. Wauw, dat is echt een van mijn dromen om ooit naar Mongolië te gaan en dan te paardrijden.
Ja, dat is haar dat speciaal normaal gesproken gebruikt wordt voor het bekleden van strijkstokken van strijkinstrumenten.
Oh ja, ja, ja.
Dus dat is hele hoge kwaliteit.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk het enige dierenhaar wat zo lang ook wordt.
Oh ja.
Maar de manier waarop die haren bewegen is heel onvoorspelbaar. Want je kunt bijvoorbeeld jezelf niet kietelen.
Mm-hmm.
Maar die haren die verspringen op een hele onvoorspelbare manier. Omdat ze zo lang zijn. Maar aan de ene kant stug en ook zacht. Afhankelijk van hoe je het over je huid beweegt. En op die manier kun je eigenlijk de aanraking van iemand anders namaken op jezelf. Want waar je jezelf kunt aanraken, weet je precies wat er gaat gebeuren. Maar als je langzaam wil wennen aan de aanraking van iemand anders, zonder dat je daar iemand anders bij nodig hebt, dan kunnen die haren dus eigenlijk die onvoorspelbare aanraking nadoen.
Ja.
En je kunt hem uiteindelijk ook gebruiken om met iemand samen te gebruiken.
Ja.
En dan is het eigenlijk meer een uitnodiging om iemand anders deel te laten nemen aan jouw proces. En dat opent vaak ook al heel veel deuren voor conversatie.
Ja, en ik vond het ook wel leuk, want ik las daar ook over van, je kunt natuurlijk strelen en heel zachtjes doen, maar je kunt hem ook gewoon gebruiken als een soort zweep.
Ja, ja, en dat vond ik ook heel belangrijk. Ik
kinky eraan van, ja, dus want ook wel.
Wat ik toen dat tijd wel merkte was, vrouwen of mensen die seksuele problemen ervaren, als een partner heel erg begripvol is, dan is dat super fijn en ook heel erg belangrijk. Maar als je altijd alleen maar met zijde handschoentjes wordt aangeraakt, dan wordt ze daar ook niet per se geel van.
Nee.
Dus ik vond wel dat er ook ruimte moest zijn om echt te onderzoeken van waar word ik nou opgewonden van. En dat hoeft niet alleen maar heel voorzichtig te zijn, want dat is gewoon niet waar iedereen opgewonden van wordt.
Nee.
En je kunt best een traumatische ervaring hebben en nog steeds opgewonden worden van ruige seks.
Zeker, ja.
Dat komt zelfs eigenlijk vaak voor.
Ja. Maar het is zo leuk dat hier, dat eigenlijk alles ermee kan.
Ja.
Ja, ik vind dat echt, toen ik het las, dacht ik, oeh, ja, oké. Okay. Dat kan er allemaal ook mee. Hey, en zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt, oh ja, die heb ik ook gedaan en die wil ik graag nog noemen? Die ik nu niet... Qua producten?
Qua producten denk ik niet. Misschien onderzoeken?
Nou, vertel. Ja, want dat is denk ik wel heel leuk, dat jij bent natuurlijk ontwerper. Je bent ook onderzoeker. Je doet eigenlijk heel veel verschillende dingen. We gaan het straks ook nog hebben over SWN. Vertel eerst maar voor onderzoeken.
Ja, die onderzoeken die zijn er eigenlijk bijgekomen omdat ik toen ik die producten had bedacht voor sexual healing. Toen kreeg ik na aanleiding van die hele mediastorm het idee van ik wil die producten op de markt gaan brengen. Maar dan moet ik ze ook verder onderbouwen. Want ik had ook nog twee producten erbij gemaakt die op basis van biofeedback zouden moeten werken. En ik wilde dat gewoon graag verder onderzoeken, want ik had daar een idee over.
Wat is biofeedback?
Dat een product eigenlijk kan vertellen wat er in je lichaam gebeurt.
Hmm.
Dus dat er bijvoorbeeld een lampje aangaat als je je bekkenbodem te veel aanspant.
Ja.
Of als je ademhaling verandert of je hartslag. Een smartwatch is ook een vorm van biofeedback.
Ja.
En zo kwam ik eigenlijk met Ellen in contact. En wilden we samen onderzoek gaan doen naar de rol van ontspanning in opwinding. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met onderzoek. En zo kwam ik er eigenlijk ook achter dat er nog zo weinig onderzoek is gedaan. En dat als ik innovatieve producten wil ontwikkelen en wil kunnen aantonen dat dat werkt, dan moet ik zorgen dat er ook onderzoek wordt gedaan. En als er onderzoek gedaan moet worden, dan moet iemand dat initiatief nemen. En wie gaat dat doen? Waarschijnlijk kan ik dat alleen maar zelf doen, want anders gaat het gewoon super langzaam.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk bijna per ongeluk die onderzoekswereld ingedoken. Maar ja...
En het past ook wel heel erg bij jou, want jij bent wel iemand die heel gedegen en grondig werkt. En nou ja, jij accepteert geen nee voor als antwoord. Hè? Jij zoekt echt door. En je bent toen, je noemde net van, nou, ik heb Ellen, toen ben ik tegengekomen. Hoe was dat? Hoe was het om met haar te werken?
Deze aflevering wordt gesponsord door Dr. Mama. Wist je dat er naast de orgasmekloof ook een zorgkloof bestaat? En die is het grootst als heterostellen ouders worden. Wanneer er een baby geboren wordt, vervallen veel mensen in een traditionele rolverdeling. Dit komt onder andere omdat er weinig ruimte is voor partners in de zwangerschapswereld. Dat kan anders. De zwangerschapscursus van Dr. Mama biedt een gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Want ook bevallen en zorgen doe je gelijkwaardig en samen.
Ja, de allereerste keer dat ik Ellen ontmoette... was ik echt een soort van starstruck.
Weet je nog, vertel even over die ontmoeting.
Ja.
We hebben het dus nu over Ellen Laan, de godmother of de seksologie.
Ik was door Reinhilde Melles, dat is een onderzoeker uit Maastricht, uitgenodigd op de dissertatie van haar PhD.
Mm-hmm.
Met als idee, Ellen zou daar ook zijn en dan zou ik Ellen misschien... wel kunnen ontmoeten.
Dat was eigenlijk jouw doel.
Ja, want ik had Ellen dus al een keer gemaild over mijn project.
Ja.
Met de vraag of dat ze ervoor open stond om daar een keer over te praten. Omdat ik daar verder onderzoek naar wilde doen.
Ja.
Maar daar had ik geen reactie op gekregen. En ik wist ook dat zij super druk was en zo.
Ja.
Maar ik dacht, ja, misschien kan ik haar dan in het echt ontmoeten.
Ja,
en dan kan ik het
vragen.
Ja,
ik had die dissertatie.
En toen, helemaal aan het eind van de dag, was er dus een borrel. En... Ja, toen moest ik dus met haar. Moest ik dus gaan proberen met haar te praten.
Ja.
En ik ging dus zo'n beetje bij haar in de buurt staan, maar zoals in gesprek. En toen ineens, het gesprek werd even onderbroken. En toen dacht ik, nu moet ik mijn kans grijpen. En toen heb ik haar op de schouder getikt. En toen heb ik gevraagd: van ja, mag ik een brutale vraag stellen? En toen vroeg ik van, ja, ik heb je een tijd geleden gemaild over mijn project, maar ik heb geen reactie gekregen, dus mag ik het hier dan nog een keer vragen? En toen zei ze, oh, maar wie ben jij dan? En toen zei ik, ja, Nienke Helder. En toen vertelde ik kort over mijn project. En toen zei ze, oh shit, ik weet precies wat je bedoelt. En ik was van plan om te reageren, maar ik ben het helemaal vergeten. Oh, wat stom. En uiteindelijk werd het een superleuk gesprek. En toen zei ze dus op een gegeven moment van, oh, ik vind jou echt super cool. En toen zei ik, ja, maar ik vind jou super cool. En ik weet nog wel dat ik die avond naar huis onderweg was en dat ik allemaal vriendinnen ging bellen en ging zeggen, Ellen Laan heeft gezegd dat ze mij cool vindt.
Oh, dat vind ik zo leuk.
Ja.
Oh, wat ontzettend goed.
En toen zijn we eigenlijk met dat onderzoeksproject van start gegaan. En
ook weer heel typerend voor Ellen, dat zij dingen ook heel erg probeerde samen te brengen en wel open stond ook voor ander soort professies.
Ja, en eigenlijk in dat eerste gesprek ging zij ook allemaal dingen aan mij vragen van, ja, en ik ben ook nog hiermee bezig en wat vind jij daar dan van en zou jij daar mee kunnen helpen? En zo ontstond eigenlijk ook het onderzoeksidee voor, zij had al langer een idee om een onderzoek te doen, een MRI-onderzoek naar de anatomie van de clitoris.
Ja.
Zo ben ik daar dan eigenlijk bij betrokken geraakt.
Ja, maar dat is een onderzoek dat loopt nu.
Dat loopt nu.
Dat is eigenlijk ook revolutionair.
Ja. Ja, daar zouden we een hele losse aflevering aan kunnen wijden.
Maar misschien in het kort, Ellen is helaas overleden.
Ja.
Het onderzoek wordt voortgezet
door jou en Stephanie Bot.
Ja, door Stephanie Bot en jou.
En wat ik eigenlijk doe bij dat project is dat we maken MRI-scans bij 12 pre- en 12 post-menopausale vrouwen. In wel en niet opgewonden toestand van de clitoris. En ik ga op basis van die MRI-beelden een animatie maken van eigenlijk hoe de erectie van de clitoris eruit ziet. En dat wordt dan de allereerste evidence-based animatie van eigenlijk hoe de anatomie van de clitoris er sowieso precies uitziet. Want we hebben alleen maar heel erg geabstraheerde versies. Het model wat we hier zien, dat is eigenlijk niet hoe het orgaan er in een individu uitziet. Dus
dit is een 3D-model
soort gemiddelde
van de clitoris van Chique de Piemel, die in het onderwijs wel gebruikt wordt om een soort idee te hebben dat het in ieder geval groter is dan het knopje dat alleen mensen kennen.
Ja, en dit is
een
hele
niet helemaal
belangrijke stap, maar we weten eigenlijk bijvoorbeeld dat alle penissen er anders uitzien. Ja. Maar alle clitorissen zien er ook anders uit. Alleen we hebben dat nog nooit echt in beeld kunnen brengen. En we hebben dus ook nog nooit echt een gemiddelde kunnen maken. Want we hebben te weinig afmetingen beschikbaar. En
er is eigenlijk nauwelijks onderzoek naar de clitoris gedaan. Hè? Als je googelt of kijkt naar onderzoeken, wetenschappelijke artikelen over de penis, dan zijn het er echt ontelbaar. En de clitoris heel weinig. Sterker nog, het is zo dat pas eind 2022 er onderzoek is gedaan naar de zenuwuiteinde van de menselijke clitoris.
Ja.
En daarvoor was het onderzoek altijd op koeien.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Ja. Dus het is echt wel iets wat, hè, je denkt, oké, 2024, de wereld is geëmancipeerd, we zijn er wel zo'n beetje. Maar als ik dit dan altijd weer hoor of lees, dan denk ik, wow, er is zoveel te doen. En ook dat jullie dan nu eigenlijk voor het eerst gaan kijken, hoe werkt dat dan en hoe werkt een clitoris in opwinding?
Ja, nou ja, we weten natuurlijk wel wat losse puzzelstukjes, maar er ontbreekt echt nog superveel kennis.
Ja.
En wat eigenlijk ook zonde is, is als er onderzoek wordt gedaan, dan wordt dat gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift bijvoorbeeld. Maar het duurt super lang voordat die informatie dan bij grote groepen mensen komt, of voordat het bijvoorbeeld verwerkt is in het onderwijs. En wat we met die animatie ook willen doen is eigenlijk meteen die nieuwe bevindingen visueel maken, zodat het meteen toegepast kan worden in bijvoorbeeld onderwijs van studenten die geneeskunde studeren.
Ja.
Zodat ze beter weten als ze moeten gaan snijden, waar ze nou eigenlijk in aan het snijden zijn. Maar ook in middelbaar onderwijs bijvoorbeeld.
Ja.
En gewoon dat we beter kunnen zien. Als we voor het eerst echt kunnen laten zien, oh, die clitoris krijgt ook een soort erectie.
Nou, inderdaad. Dus even wel goed helder maken dat vrouwen of mensen met een clitoris, die krijgen eigenlijk ook erecties.
Ja, en ik denk dat
de clitoris is het equivalent van de penis, niet de vagina. Dat is ook wel iets wat veel mensen niet weten.
En ja, ik denk dus dat dat echt super belangrijk is om aan mensen duidelijk te maken. We wachten tot de penis erect is voordat we beginnen met penetreren. Maar we moeten ook wachten totdat de clitoris erect is voordat iemand klaar is om gepenetreerd te worden. Want anders is het gewoon niet prettig.
Nee, want door, of eigenlijk via het erect worden van de clitoris, dus via eigenlijk een stijve klit, word je ook vochtig.
Ja, de erectie van een clitoris is een indicatie dat je dus voldoende opgewonden bent, omdat er dan heel veel bloed naar dat gebied toestroomt. En dat zorgt er ook voor dat je nat wordt.
Ja.
En dat de zenuwuiteinden in het hele gebied eigenlijk dichter bij de oppervlakte komen te liggen. Waardoor je penetratie of aanraking, hoeft niet eens penetratie te zijn, als prettig gaat ervaren. Als jij niet opgewonden bent en je gaat een beetje over je clitoris zitten wrijven, is dat ook niet per se fijn. Nee. Maar als je opgewonden bent, dan wel.
Ja, en jij zegt nu ook als je opgewonden bent. Ik weet dat jij ook altijd een heel duidelijk onderscheid maakt tussen eigenlijk psychische opwinding en lichamelijke opwinding.
Ja, we noemen dat eigenlijk genitale, dus dat je geslachtsdelen opgewonden worden. Of erect worden, dus dat er meer bloed naartoe stroomt. Ja. En subjectieve opwinding is dat je
in je
hersenen daaraan koppelen van, oh, ik vind dit geil.
Ja. En kun je dan ook zeggen dat je soms in je hoofd heel veel zin hebt in seks en dat je lichaam nog niet meedoet? En andersom, dus dat je ook, er is natuurlijk nu ook een grote discussie over seksspeeltjes, waar we zo nog even op komen, waar dan wordt gezegd van ja, de genitale opwinding of hè, je bent wel nat of stijf. Alleen je hoofd is nog niet mee.
Ja, dat ik geef vaak als voorbeeld als je bijvoorbeeld in de bus zit en je denkt ineens, waarom ben ik nou opgewonden? Want ik zat aan mijn schoonmoeder te denken. dat is een vorm van genitale prikkels die er dus voor zorgen dat je wel een genitale respons krijgt. Dus dat je geslachtsorganen wel een erectie krijgen, of een lichte erectie.
Ja.
Maar dat je hoofd daar helemaal niet mee bezig is. Dus dat er geen sprake is van subjectieve opwinding. En eigenlijk, om te kunnen spreken van seksuele opwinding, is het belangrijk dat beide vormen van opwinding tegelijkertijd plaatsvinden.
Ja, precies. Ja.
Zit nog een stukje ingewikkelder in elkaar, maar dit is de simpelste manier om het uit te leggen.
Anders mogen mensen je mailen als ze de artikelen erachter willen.
Ook het boek van Ellen en Rick lezen.
Ja, precies. Ja, dat is een goede tip. Ja, en laten we even overgaan naar seksspeeltjes. Want er is best wel veel discussie over geweest de afgelopen maanden ook in de media. We nemen nu op in maart 2024. En daar worden heel verschillende dingen over gezegd. Eigenlijk wil ik gewoon bij het begin beginnen. Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen binnen seksspeeltjesland of binnen seksspeeltjesland de afgelopen jaren?
Ja, je kunt daar vanuit heel veel verschillende perspectieven naar kijken. Want ik denk dat het heel erg goed is dat er heel veel innovatie plaatsvindt op dit gebied. Dus er wordt echt veel beter gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen het echt fijn gaan vinden. Ik denk dat er ook nog steeds wel heel veel speeltjes ontwikkeld worden met te weinig kennis van de vulva en de clitoris. Dus dat de anatomie eigenlijk nog onvoldoende meegenomen wordt in het ontwerp. Je ziet wel dat speeltjesfabrikanten steeds meer gaan zoeken naar wat zijn nou interessante vormen van stimulatie. Maar als je dan alleen maar kijkt naar genitale stimulatie, dan kun je er dus wel voor zorgen dat iemand heel makkelijk klaarkomt. En bijvoorbeeld het luchtdrukspeeltje is daar een duidelijk voorbeeld van. Met een luchtdrukspeeltje komen mensen heel makkelijk klaar. Dus bijvoorbeeld de Satisfyer. En je kunt daar kritisch op zijn, omdat ik denk dat je er zo makkelijk van klaarkomt dat het voor sommige mensen eigenlijk onvoldoende tijd is om ook die subjectieve opwinding op gang te laten komen. Dus dat je clitoris wel gaat reageren en dus ook tot een orgasme komt, maar dat je eigenlijk zelf in je hoofd niet echt met seksuele dingen bezig was. En dat hoeft ook niet per se erg te zijn, want soms wil je gewoon een orgasme omdat je je verveelt of om even te ontspannen of wat dan ook.
Precies, ja.
Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat als je dat een beetje onder de knie hebt, Dat je denkt van, oh ja, ik ga ook wel eens even experimenteren met wat als ik bijvoorbeeld alleen maar mijn fantasie ga gebruiken of ja, alleen maar mijn vingers. En iedereen mag natuurlijk zelf bepalen wat hij lekker vindt. Dus doe vooral gewoon wat je zelf wil. Maar het is wel belangrijk om je bewust te zijn van het onderscheid tussen een volledige seksuele opwinding of alleen maar die genitale respons. En wat ik daar ook wel nog belangrijk om aan toe te voegen vind, er zijn best wel veel mensen die twijfelen, bijvoorbeeld, kan ik wel klaarkomen?
Ja.
En ik vind dan een speeltje als een Satisfyer een heel mooie manier om de bevestiging te krijgen van, lichamelijk is er niks mis met mij, maar misschien heb ik gewoon nog niet zoveel positieve ervaringen gehad. Ja. En dan is het perfect om dat op die manier zelf te kunnen onderzoeken.
En hoe, want je hebt de Satisfyer en de Womanizer en dat zijn allebei luchtdruk
Ja, je hoeft natuurlijk niet per se een luchtdruk speeltje te gebruiken.
Nee, maar hoe werken deze? Dus zeg maar wat, even voor mensen die er nog nooit van hebben gehoord, dat kan natuurlijk best. Wat is dan een luchtdruk speeltje?
Ja, bij een gewone vibrator is er eigenlijk een soort metalen dingetje dat de hele tijd zo heen van links naar rechts zwiept.
Mm-hmm.
En dat gaat supersnel en dat veroorzaakt die vibratiefrequentie.
Mm-hmm.
En er zit dan een siliconen omhulsel omheen, wat het fijn laat voelen. En bij een luchtdrukspeeltje heb je eigenlijk een soort, het is geen pompje, maar daar lijkt het wel een beetje op, die luchtdruk uitoefent, variatie in luchtdruk uitoefent.
Ja.
In kleine pulserende bewegingen op de clitoris.
En je zet eigenlijk een soort tuutje op de clitoris.
Ja.
Dus op de buitenkant van de clitoris.
Ja.
Ja.
Wat ik daar bijvoorbeeld ook limiterend aan vind, is dat je alleen maar op de clitoris kunt richten.
Nou, en ook alleen op dat deel van de clitoris.
Ja, alleen op dat. Ja, je hebt ook wel luchtdrukspeeltjes die gedeeltelijk ook nog inwendig simuleren.
Ja.
Maar die doen dat dan met gewone vibratie.
Ja.
Maar voor sommige mensen voelt dat veel te intens.
Ja.
En ja, er zijn nog andere delen van de vulva die ook fijn voelen. Dus dan is het heel erg gefocust op resultaat.
Mm.
Heel erg orgasme gefocust. En dat kan je doel zijn. En als dat je doel is, dan is een luchtdrukspeeltje perfect.
Ja, en om inderdaad te leren van, oh, mijn lichaam kan een orgasme krijgen. Oeh, wat fijn. En dat je daarna gewoon verder gaat kijken, oké.
Ja.
Wat vind ik eigenlijk opwindend? Wat wil ik nog meer? Wat bestaat er nog meer?
Maar een ander mooi voorbeeld van zo'n genitale erectie, die dus eigenlijk niet zoveel met seksuele opwinding te maken heeft, is een ochtenderectie.
Ja.
Iedereen krijgt ochtenderecties. Alleen bij mensen met een penis is het zichtbaar.
Ja, en bij mensen met een clitoris is het aan de binnenkant van het lichaam.
Ja, ja, je kunt het, als je echt goed gaat kijken, kun je het ook wel zien aan de vulva. Maar bij een penis is het natuurlijk makkelijker te zien.
Ja.
En sommige mensen denken als ze 's ochtends wakker worden en ze hebben een erectie, dat ze geil zijn en daar iets mee moeten doen. Maar zodra je gaat denken, ik wil daar iets mee doen, dan is eigenlijk dat subjectieve stuk van de opwinding komt erbij. En dan wordt het seksuele opwinding. Maar de ochtenderectie zelf is gewoon een reactie van het lichaam. Dus je kan het ook wel een onderhoudsbeurt van de genitaliën noemen. Want een aantal keer per dag stroomt er dus meer bloed naar je genitaliën toe om eigenlijk alle bloedvaten en alle delen van de organen gezond te houden. En aan het eind van de nacht gebeurt dat dus ook. En dat zorgt er ook voor dat zodra je wakker wordt en je moet plassen, als je een erectie hebt, dan komt het uiteinde van je urinebuis wat dichter te zitten, waardoor het niet leeg loopt.
Mm-hmm.
Dus aan het eind van de nacht heb je vaak een volle blaas en het voorkomt gewoon dat je in bed plast.
Dat is eigenlijk gewoon allemaal heel praktisch.
Ja, je lichaam heeft het allemaal heel goed bedacht.
Ja.
En je
alle
kunt daar
mensen, alle genders, hebben dus erecties.
Ja.
Ja. En je kunt daar?
Ja, je kunt daar iets seksueels van maken, maar dat hoeft dus niet. Met masturberen, je kunt dus gewoon alleen voor het orgasme gaan zonder dat je daar iets seksueels aan koppelt.
Ja.
En dat hoeft ook niet per se. Dat mag je gewoon zelf weten, want het is jouw lichaam.
Tuurlijk, ja.
Maar als je echt wil onderzoeken waar jij bijvoorbeeld zelf seksueel opgewonden van wordt, dan zou ik wel adviseren om verder te kijken dan alleen maar luchtdrukspeeltjes.
Ja, precies. Inderdaad, of het gewoon erbij te houden voor af en toe of iets dergelijks.
Ja,
ja. En andersoortige speeltjes of überhaupt speeltjes. Vroeger waren denk ik seksspeeltjes best wel zoiets. Nou ja, we zijn in Amsterdam waar je dan op de Wallen naar zo'n seksshop en er waren er hele grote dildo's allemaal fallisch gevormde dingen. Dat is nu wel echt anders. Ik bedoel, Kiwi heb je natuurlijk niet alleen ontworpen als seksspeeltje. Of misschien in eerste instantie niet als seksspeeltje, maar ook. Maar dat lijkt totaal niet op een penis.
Nee, ik denk dat er een aantal merken zijn die dat goed beginnen te begrijpen. En je hebt natuurlijk steeds meer soort van basisvormen van speeltjes. Je hebt bijvoorbeeld een bullet vibrator. Die ziet er eigenlijk een beetje uit als een lippenstift.
Ja.
Die is vaak wat kleiner en die is echt bedoeld om alleen tegen de buitenkant van de clitoris aan te houden.
Ja.
Die zijn vaak niet zo heel erg sterk. Dus die zijn leuk voor beginners bijvoorbeeld, die gewoon een keer willen voelen hoe vibratie nou voelt.
Ja. Zijn of voor mensen die dat hun hele leven fijn vinden.
Ja. Ook. Nou ja, sommige mensen hebben een voorkeur voor hele sterke, diepe vibratie. Dus meer die rumbly vibratie of meer de buzzy. Je hebt verschillende speeltjes met verschillende frequentiesoorten.
Ja.
Je hebt vibrators zoals we die vroeger als de Tarzan kenden, die je dus gedeeltelijk inbrengt en gedeeltelijk tegen de buitenkant van de clitoris aanhoudt. Je hebt de pebble vibrator, dat past eigenlijk in je handpalms. Wat platter kun je ook in je onderbroek leggen bijvoorbeeld. Mm. Ja, en je hebt gewoon de wat meer fantasievormen. Ik vind het Japanse merk Tenga Iroha heel erg mooi. Dat zijn hele, hele zachte siliconen is dat. En hele abstracte vormen.
Ja.
Die eigenlijk je nergens aan doen denken. En die kun je dus op allerlei verschillende manieren gebruiken. Maar er zijn ook heel veel speeltjes die echt ontworpen zijn. Bijvoorbeeld op inclusiviteit. Je hebt een soort grinding pad. Dat lijkt een beetje op een inlegkruisje.
Mm-hmm.
En die kun je bijvoorbeeld op een kussen leggen. En daar kun je dan met je vulva overheen wrijven. En kun je ook verschillende vormen van vibratie aanzetten.
Ja.
Je hebt natuurlijk dildo's met zuignappen die je aan de muur kunt maken. Je hebt echt van alles. Je hebt tegenwoordig ook voor penissen veel meer speeltjes. Vind ik ook wel leuk.
Ja.
Ik denk dat mensen daar ook best wel wat meer mee mogen experimenteren.
Ja.
Omdat dat ook wel helpt met het emanciperen van de seksspeeltjes voor vulva's.
Ja.
Dat het wat makkelijker wordt ook om als partner te zeggen van, zullen we een speeltje gebruiken als er verschillende opties zijn?
Denk jij nou, dat wil ik ook wel? Deze aflevering wordt gesponsord door Male & Female. Male & Female is dé feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringsgans. Male & Female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid. Ooit begonnen als een mail order service voor en door vrouwen, zijn zij uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen. Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend. Een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan. Toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn moeder een cadeaubon, voor male en female, waar ik met mijn vriendin Tatjana iets ben gaan uitzoeken. Toen was het al een fijne ervaring en dat is het nog altijd. Male en female laat zien dat in seksualiteit speelsheid en kwaliteit perfect samengaan. Genot met klasse. Ik raad iedereen aan de winkel te bezoeken, of je nu precies weet wat je wil of je graag laat verrassen. En ben je nou helemaal niet in de buurt van Amsterdam, dan kun je natuurlijk gewoon naar de website gaan en daar een leuk speeltje bestellen. Het geluk is dat wij ook een kortingscode hebben. Ga naar www.malefemale.com/thanksforcoming en krijg 10% korting op je bestelling. Als het goed is, staat de code thanksforcoming al ingevuld. Is dat niet zo, vul die dan zelf eventjes in. Want dan krijg je dus ook echt de 10% korting op jouw aankoop. Het is een superleuke website. Het zijn supergoeie producten, hoge kwaliteit. En ja, ik zou gewoon zeggen, ga daar eens even lekker browsen. Je kunt ze ook bellen als je denkt, ik twijfel ergens over. Ga vooral kijken of het nou online is of naar de fysieke winkel. Die ik echt wel heel erg zou aanraden als je een keer een dagje Amsterdam doet. Ga even langs en kijk rond. Het is een heerlijke ervaring.
Ja, zeker. En dat het iets is wat erbij komt en niet in plaats van.
Ja, want je ziet wel veel dat in heteroseksuele relaties mannen vaak zich nog wel bedreigd voelen door speeltjes. Omdat ze dan denken, ja, daar kan ik nooit aan tippen, aan die vorm van stimulatie.
En aan dat snelle orgasme bijvoorbeeld. Ja.
Waar we het aan het begin van de aflevering over hadden, dat die positieve ervaringen er eigenlijk toe leiden dat je vaker zin krijgt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor een man die het spannend vindt om een speeltje te betrekken bij partnerseks. Als je ervoor zorgt dat je partner een positieve of een fijne ervaring heeft, dan is de kans gewoon veel groter dat je er vaker zin in hebt. En het is natuurlijk ook gewoon super fijn om te zien dat je partner geniet van wat je samen aan het doen bent. En het is spannend als je altijd een bepaald seksueel menu hebt gehad, zoals we dat wel noemen. Je begint altijd met dezelfde vorm van voorspel, het voorgerecht en dan altijd hetzelfde hoofdgerecht, penetratieve seks.
Ja.
Totdat je bent klaargekomen en dan knuffel je nog even en dan ga je allebei douchen.
Ja.
En het kan best spannend zijn om daar verandering in te brengen. Maar we vinden het ook leuk om soms naar een nieuw restaurant te gaan.
Ja, dus. Of om verschillende dingen te eten.
Ja.
En de ene keer dat en de andere keer dat. Ik heb echt niet altijd zin in hetzelfde eten.
Nee.
Nee, dat is wel echt een hele goede vergelijking. Ja. Dat menu zo leuk. Zo leuk om er op die manier naar te kijken. Er zijn ook nog wat vragen van luisteraars. Alleen eerst wil ik nog even vragen. Als mensen, je zegt dus er zijn heel veel seksspeeltjes, heel veel soorten. Zijn er ook echte no-go's? Ik weet bijvoorbeeld ook wel dat jij een keer gewoon, nou jij haalt ook wel eens hele seksspeeltjes uit elkaar. Gewoon om te zien van is het wel een beetje degelijk gemaakt. En jij bent dus zelf erg grondig in je onderzoek en kijkt heel goed naar hoe dingen werken en waar producten vandaan komen. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja, dit moet je echt niet doen met seksspeeltjes of pas op voor dit?
Er zijn een aantal dingen. Het materiaal van seksspeeltjes is heel belangrijk. De vagina is een heel erg absorberend orgaan. En speeltjes zijn natuurlijk een goede voedingsbodem voor bacteriën. Dus het is belangrijk dat als je speeltjes gebruikt, dat het van een materiaal is wat ervoor zorgt dat de kans op bacteriën zo klein mogelijk maakt. De meeste seksspeeltjes zijn gemaakt van siliconen. En als je een siliconen speeltje koopt, is het belangrijk dat je goed oplet of dat het gemaakt is van medical grade siliconen. Want soms staat er wel op dat het body safe is.
Mm-hmm.
Maar er zijn verschillende vormen van siliconen die gekeurmerkt zijn als body safe. Maar bijvoorbeeld van die siliconen slapjes of serviesgoed voor kinderen is body safe.
Maar dat
moet je niet in je vagina stoppen. En fabrieken produceren daar wel speeltjes van.
Ja.
Dus als het bijvoorbeeld body safe is, probeer dan op te zoeken wat voor body safe material het is. En dan moet het echt medical grade zijn. Maar het liefst kijk je dus naar de verpakking. En als er dan op staat medical grade siliconen, dan weet je dat
zit je goed.
Goed zit.
Ja.
Als het van een ander kunststofmateriaal is, dan zou ik er eigenlijk best wel kritisch op zijn.
Mm-hmm.
Dan moet je eigenlijk kijken, laat het bijvoorbeeld een vlek na als je het op hout neerlegt.
Oh ja.
Je
bedoelt hout even onder de kraan, leg het op een...
Nee, gewoon als je het op een houten tafel neerlegt en je haalt het er na een paar minuten van af en het laat een vlek achter, dan is het over het algemeen geen veilig materiaal.
Nee.
En bestel geen seksspeeltjes vanuit China bijvoorbeeld als je eigenlijk weinig weet over het materiaal, omdat over de hele wereld worden er verschillende normen gehanteerd voor wat lichaamsveilig is. En je kunt het beste de Europese maatstaven aanhouden. Want dan weet je zeker dat het goed zit.
Ja.
Want fabrikanten hoeven zich dus niet altijd aan die regels te houden, afhankelijk van hoe je het bestelt. Dus ik zou zelf bijvoorbeeld aanraden om dan een keer naar een fysieke winkel te gaan om te gaan kijken. Male Female in Amsterdam bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld waar ze echt een uitgebreid aanbod hebben.
Ja, er is ook altijd wel een beetje onduidelijkheid over of je seksspeeltjes nou wel of niet moet schoonmaken en waarmee dan en mogen ze in de afwasmachine en hoe kijk jij daarnaar?
Ik zou over het algemeen speeltjes niet in de afwasmachine doen. En we hadden het net al over siliconen en andere kunststofsoorten, maar je hebt bijvoorbeeld ook speeltjes van glas of van RVS. Die zijn ook heel erg hygiënisch over het algemeen, omdat dat allemaal niet poreus is.
Ja, dus het neemt gewoon niks op.
Ja, en dat is ook wat je met die siliconen wil, die medical grade siliconen dus bijna niet poreus.
Ja.
Dus dan kunnen er geen bacteriën in gaan groeien. Maar je moet ze zeker wel altijd schoonmaken. Je moet alle speeltjes altijd schoonmaken na gebruik, na iedere keer dat je ze gebruikt. Dus niet denken van, oh ja, ik heb er maar een klein beetje gebruikt. Want het meeste is gewoon niet zichtbaar.
Ja.
En ik zou speeltjes dan altijd schoonmaken of met een toy cleaner of met een zeep zonder parfum erin.
Ja.
En dan met warm water.
En toy cleaner bedoel je gewoon iets liquids, toch? Gewoon een soort, dat kan je gewoon kopen.
Ja, je kan dat bij de meeste toywinkels, speeltjeswinkels kopen. Of bij het hele mooie Nederlandse merk Aya. Die hebben allemaal natuurlijke glijmiddelen en ook toy cleaners.
Ja.
Ja, en dan hebben we ook nog glijmiddelen, wat belangrijk is. Omdat niet alle glijmiddelen te gebruiken zijn in combinatie met speeltjes en ook niet met condooms.
Ja.
Want bijvoorbeeld glijmiddelen op oliebasis, die tasten het materiaal aan van siliconen speeltjes, maar ook van latex condooms.
Ja.
En dat is niet meteen zichtbaar, maar daar heb je dus wel het risico om zwanger te worden.
Ja.
Dus glijmiddelen op oliebasis kun je eigenlijk alleen maar gebruiken in combinatie met speeltjes van glas of RVS. Of als je seks hebt met een partner waarbij je geen condoom gebruikt. En als je glazen speeltjes gebruikt, is het ook altijd belangrijk dat het borosilicaatglas is. Dus eigenlijk laboratoriumglas, want dat is super sterk. Soms denken mensen, waarom zou ik daar glas in stoppen? Dat is toch super gevaarlijk.
Stel me echt zo voor dat mensen dan straks iets gaan kopen en dan even dit terugspoelen. En dan, oh ja, medical grade. Okay,
ja, het is geen heel gestructureerde.
Ik zet het dan in de show notes even. Nou ja, heel letterlijk, gewoon welke materialen. Het is wel echt super inzichtelijk. Om daar wat over te weten.
Siliconen glijmiddel kun je niet in combinatie met siliconen speeltjes gebruiken. Het kan wel in combinatie met de O-nut. Want de O-nut is niet gemaakt van siliconen omdat het zo rekbaar is. Maar van een ander lichaamsveilig kunststof.
Ja.
Siliconen is eigenlijk ook geen kunststof. Het is geen plastic, moet ik zeggen.
Maar
siliconen glijmiddel wordt dus wel door veel mensen als een fijn glijmiddel ervaren, omdat het niet zo snel intrekt. Dus bijvoorbeeld voor anale seks is siliconen glijmiddel heel erg fijn.
Ja.
Maar wat je niet kunt zien is dat het over tijd het siliconen van het speeltje kan aantasten, waardoor het dus wel poreus kan worden en bijvoorbeeld op hele kleine schaal kan gaan afbrokkelen. Dus dat moet je niet gebruiken, ook niet maar één keer. Ook niet als je daarna goed schoonmaakt, gewoon niet doen.
Nee.
Dus als je siliconen speeltjes hebt, kun je die eigenlijk alleen maar gebruiken in combinatie met glijmiddel op waterbasis.
Ja.
En Aya bijvoorbeeld heeft ook, we zijn niet gesponsord door Aya trouwens, maar ik vind het gewoon een fijn merk. Glijmiddel op waterbasis, wat helemaal op natuurlijke basis is.
En
het grootste nadeel van glijmiddel op waterbasis is dus dat je het af en toe wat vaker moet aanbrengen als je er langer mee bezig bent.
Ja.
Omdat het op een gegeven moment gewoon intrekt. Maar het hangt ook van de kwaliteit van het merk af.
Ja.
En dat sommige mensen het een beetje plakkerig vinden.
Ja, oh ja.
Maar over het algemeen dat dus altijd in combinatie met speeltjes gebruikt worden.
Dus dat is gewoon wel een heel veilige keuze om dat dan te doen.
Fijn waterbasis kan altijd.
Als je niet 10 soorten op je nachtkastje wil, dan kies je gewoon voor iets op waterbasis.
Ja,
ja, wat fijn. Wat goed. We hebben ook nog een paar vragen van luisteraars. En 2 heb je eigenlijk al beantwoord. Maar 1 is nog iemand die zegt, je hoort wel eens dat speeltjes ervoor zorgen dat vrouwen minder makkelijk een orgasme kunnen krijgen met een partner. Is dat waar? Hoe denk jij daarover?
Nee, dat is eigenlijk niet waar. Ik begrijp wel een beetje waar mensen die gedachten vandaan krijgen. Dus dat je bijvoorbeeld gewend raakt aan een bepaalde vorm van stimulatie. Net als dat mensen ook wel denken dat je gewend kunt raken aan een bepaalde vorm van porno.
Ja.
Dat is zit best wel ingewikkeld in elkaar hoe het zit met die stimulatie van de hersenen en zo. Maar het is eigenlijk niet zo dat als je vaak een vibrator gebruikt, dat je dan de stimulatie van een partner niet meer lekker vindt. Want het blijft dezelfde clitoris en de clitoris wordt niet minder gevoelig door die vibratie. Dus daar verandert eigenlijk niks aan. Ieder orgasme is ook anders. Zelfs als je altijd hetzelfde speeltje gebruikt, is ieder orgasme nog anders. Dus dat is een taboe,
fabel.
Een fabel, ja. Wat we wel van de tafel kunnen vegen.
Nou, dat is wel echt een fijne. En ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan soms zeggen, ja, ik ervaar toch een soort numbness. Wat is even het Nederlands woord? Nou ja, dat je echt wat minder voelt.
Ja.
Een beetje verdoofd gevoel. Hoe zie jij dat?
Nou, dat kan wel tijdelijk zo zijn. Dus afhankelijk van de soort vibratie of de frequentie van de vibratie kun je inderdaad na het masturberen met een speeltje tijdelijk een beetje zo'n verdoofd gevoel hebben. Maar dat trekt eigenlijk altijd na een paar uur weer helemaal weg. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je, als je heel vaak, al gebruik je iedere dag, 3 keer per dag een vibrator op de allerhoogste stand, dan nog kan je clitoris dat prima aan.
Ja, precies. En is misschien denk ik ook wel, ja, vraag ik me af, maar te vergelijken met als ik heel hard op mijn pols duw een tijdje, dan voel ik ook even daarna ietsje minder en dan komt het ook weer gewoon terug.
Ja. Ja, die doorbloeding die komt alweer.
Ja. Oké, mooi. Dankjewel. Hey, en Nienke, heb jij nog dingen waarvan je denkt, dat zijn echt kijk, luister, leestips, waarvan je echt denkt, oh, als iedereen dat boek nou eens zou lezen of die docu zou kijken. Heb jij nog aanraders?
Natuurlijk het boek van Ellen en Rick, maar die tip is vast al vaak.
Welke? Noem de titel nog even.
De waarheid over seks.
Ja, de waarheid over seks.
Moet ik heel even denken hoe dit boek ook alweer heet. Het boek, als je pijn hebt bij seks en je weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee aan moet, of je wil graag naar een behandelaar, maar je weet niet zo goed hoe je moet uitleggen wat je nou allemaal precies voelt of welke mogelijkheden er nou allemaal zijn. Er is een boek van een Amerikaanse arts en dat boek heet Navigating Pelvic Pain. En zij heeft het echt als haar expertisegebied en daar komen eigenlijk alle scenario's wel in voor. En dus ook alle mogelijke behandelmethodes. En zij kijkt super holistisch daarnaar. En er staan ook tips in die je kunt gebruiken om naar je eigen behandelaar mee te nemen. Om uit te leggen van dit is wat ik denk dat er aan de hand is. En wat ik ook een heel goede tip vind is op de website van de Pelvic People kun je een link vinden naar de Pain Perception Project. En dat is een vragenlijst die je kunt invullen. En aan het eind van de vragenlijst krijg je een pdf toegemaild met de juiste uitleg om aan je behandelaar uit te kunnen leggen welke klachten je precies ervaart die voor een medische expert echt inzichtelijk zijn.
Wow.
Want je kunt pijn hebben bij seks, maar wat voor pijn is dat dan? Is het diepe pijn of oppervlakkige pijn? Is het schurende pijn? Is het brandende pijn? Welke symptomen heb je allemaal nog meer? En dat zorgt er gewoon voor dat je behandelaar je makkelijker serieus neemt, want dat is natuurlijk nog soms wel een probleem. Je wil niet weggestuurd worden met drink maar een keer een glas wijn en neem maar een keer een warm bad.
Nee.
Je wil dat een behandelaar je problemen serieus neemt. En ja, dat formulier van de Pain Perception Project helpt je eigenlijk om goed bewapend ten ijs te komen.
Wat een beslagen. Goed beslagen ten ijs. Ja, maar super goede tip. Echt op naar seksueel plezier voor iedereen.
Ja.
Ja, weg van de pijn. Dan tot slot nog, is er nog iets waarvan je denkt, dit wil ik nog aan alle luisteraars laten weten of dit vind ik heel belangrijk? Je hebt natuurlijk al heel veel genoemd.
Ja, als het pijn doet, niet je tanden op elkaar zetten, maar gewoon zeggen dat je iets anders wil proberen of dat je even wil stoppen.
Ja. En dan gaan kijken naar wat voor jou seksueel goed is, denk ik. Ja. Ik denk super fijn dat je er was. Echt heel erg bedankt.
Dankjewel.
En iedereen op naar de kiwi. Iedereen op naar kiwi. Ja. Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De
audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Brandsma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.